Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 102 zingen wij het eerste vers. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet. En wat er verder volgt. We noemen nu het eerste vers van Psalm 102. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van de profeet Jeremia en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u klaagliederen 1, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, daarvan hoofdstuk 5 van de verwerping der dwalingen, artikel 3 en 4, en daarna zingen wij uit Psalm 38, vers 6, ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart en wat er verder volgt.
De rechtzinnige leer verklaard zijnde verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat de ware gelovigen en wedergeborenen niet alleen van het rechtvaardigmakend geloof, insgelijks van de genade en zaligheid ganselijk en tot het einde toe kunnen uitvallen, maar ook dikwijls met der daad daarvan uitvallen en in der eeuwigheid verloren gaan. Want deze mening maakt de genade, rechtvaardigmaking, wedergeboorte en voortdurende bewaring van Christus krachteloos, tegen de uitgedrukte woorden van de apostel Paulus, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En tegen de apostel Johannes, een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En ook tegen de woorden van Jezus Christus, ik geef mijn schapen het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit mijn hand drukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand mijns Vaders. Die leren dat de ware gelovigen en wedergeborenen kunnen zondigen, de zonde tot de dood, of tegen de Heilige Geest. Terwijl dezelfde apostel Johannes, nadat hij in het 5e hoofdstuk van zijn eerste zendbrief, vers 16 en 17, van degenen die tot de doodzondigen gesproken had en verboden had voor hen te bidden, terstond in het 18e vers daarbij voegt, wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt, versta, met zulke zonden. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. We lezen nu uit de klaagliederen van Jeremia, het eerste hoofdstuk. Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was? Zij is als een weduwe geworden, zij die groot was onder de heidenen. Een vorstin onder de landschappen is zijnspaar geworden. Zij weent steeds des nachts en haar tranen lopen over haar kinnebak. Zij heeft geen trooster onder al haar liefhebbers. Al haar vrienden hebben trouwelooslijk met haar gehandeld. Zij zijn haar tot vijanden geworden. Juda is in gevangenis gegaan vanwege de ellende en vanwege de veelheid der dienstbaarheid. Zij woont onder de heidenen. Zij vindt geen rust. Al haar vervolgers achterhalen haar tussen de engten. De wegen Sions treuren, omdat niemand op het feest komt. Al haar poorten zijn woest, haar priesters zuchten, haar jonkvrouwen zijn bedroefd en zij zelve is in bitterheid. Haar tegenpartijden zijn ten hoofd geworden, haar vijanden zijn gerust. Omdat haar de Heere bedroefd heeft vanwege de veelheid haar overtredingen. Haar kindekens gaan heen in de gevangenis voor het aangezicht des tegenpartijdes. En van de dochter Sions is al haar sieraad weggegaan. Haar vorsten zijn als de herten die geen weide vinden. En zij gaan krachteloos heen voor het aangezicht des vervolgers. Jeruzalem is, in de dagen haar ellende en haar veelvoudige ballingschap, indachtig al haar gewenste dingen die zij van oude dagen af gehad heeft. Terwijl haar volk door de hand des tegenpartijdes valt en zij geen helper heeft. De tegenpartijden zien haar aan, zij spotten met haar rustdagen. Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd. Daarom is zij als een afgezonderde vrouw geworden, alle die haar eerden achterna onwaard, terwijl zij haar naaktheid gezien hebben. Zij zucht ook en zij is achterwaarts gekeerd. Haar onreinheid is aan haar zomen, zij heeft niet gedacht aan haar uiterste. Daarom is zij wonderbaarlijk omlaag gedaald. Ze heeft geen trooster. Heere, zie mijn ellende aan, want de vijand maakt zich groot. De tegenpartijder heeft zijn hand aan al haar gewenste dingen uitgebreid. Immers heeft zij aangezien dat de heidenen in haar heiligdom gingen, waarvan gij geboden had dat zij in uw gemeente niet komen zouden. Al haar volk zucht, broodzoekende. Ze hebben hun gewenste dingen voor spijze gegeven om de ziel te verkwikken. Zie, Heere, en aanschouw dat ik onwaard geworden ben. Gaat het u lieden niet aan, gij allen die overweg gaat? Schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart die mij aangedaan is, waarmede de Heere mij bedroefd heeft ten dagen der hittigheid zijn storens. Van de hoogte heeft hij een vuur in mijn beenderen gezonden, waarover hij geheerst heeft. Hij heeft voor mijn voeten een net uitgebreid. Hij heeft mij achterwaarts doen keren. Hij heeft mij woest en ziek gemaakt de ganse dag. Het juk mijner overtredingen is aangebonden door zijn hand. Zij zijn samengevlochten. Zij zijn op mijn hals geklommen. Hij heeft mijn kracht doen vervallen. De Heere heeft mij in hun handen gegeven. Ik kan niet opstaan. De Heere heeft al mijn sterken in het midden van mij vertreden. Hij heeft een bijeenkomst over mij uitgeroepen om mijn jongelingen te verbreken. De Heere heeft de wijnpers der jonkvrouw, der dochter van Juda getreden. Om deze dingen wil ween ik. Mijn oog vliet af van water, omdat de trooster die mijn ziel zou verkwikken, verre van mij is. Mijn kinderen zijn verwoest, omdat de vijand de overhand heeft. Sion breidt haar handen uit, er is geen trooster voor haar. De Heere heeft van Jacob geboden dat die rondom hem zijn, zijn tegenpartijden zouden zijn. Jeruzalem is als een afgezonderde vrouw onder hen. De Heere is rechtvaardig, want ik ben zijn mond wederspannig geweest. Hoort toch, alle gij volken, en ziet mijn smart. Mijn jonkvrouwen en mijn jongelingen zijn in de gevangenis gegaan. Ik riep tot mijn liefhebbers, maar ze hebben mij bedrogen. Mijn priesters en mijn oudsten hebben in de stad de geest gegeven, als zij spijzen voor zich zochten, opdat zij hun ziel mochten verkwikken. Aanzie, Heere, want mij is bange. Mijn ingewand is beroerd. Mijn hart heeft zich omgekeerd in het binnenste van mij. want ik ben zeer wederspannen geweest. Van buiten heeft mij het zwaard van kinderen beroofd, van binnen is als de dood. Zij horen dat ik zucht, maar ik heb geen trooster. Al mijn vijanden horen mijn kwaad en zij zijn vrolijk dat gij het gedaan hebt. Als gij de dag zult voortgebracht hebben, dien gij uitgeroepen hebt, zo zullen zij zijn gelijk ik ben. Laat al hun kwaad voor uw aangezicht komen en doe hun gelijk als gij mij gedaan hebt, vanwege al mijn overtredingen. Want mijn zuchtingen zijn vele en mijn hart is mat.
Gemeente, de tekstwoorden voor vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Klaagliederen 1, en daarvan de eerste 11 versen. En we lezen nu alleen de versen 8 en 9. Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd. Daarom is zij als een afgezonderde vrouw geworden. Alle die haar eerden achten haar onwaard, dewijl zij haar naaktheid gezien hebben. Zij zucht en zij is achterwaarts gekeerd. Haar onreinheid is in haar zomen. Zij heeft niet gedacht aan haar uiterste, daarom is zij wonderbaarlijk omlaag gedaald. Zij heeft geen trooster. Heere, zie mijn ellende aan, want de vijand maakt zich groot. Gemeente, schrijven wij onder dit schriftgedeelte rouwklachten over Jeruzalem. Rouwklachten over Jeruzalem. En letten wij met de hulp des Heren op 5 gedachten. In de eerste plaats een bedroefde vrouw. In de tweede plaats een eenzame vrouw. In de tweede plaats een opgejaagde vrouw. In de vierde plaats een schuldige vrouw. En in de vijfde plaats een beroofde vrouw. Dus wij vinden in deze eerste 11 versen rouwklachten van Jeremia over Jeruzalem, die hij vergelijkt bij een vrouw, bij een weduwe. En gemeente, dan komen wij in deze 11 versen eigenlijk 5 beelden tegen. Een bedroefde vrouw, een eenzame vrouw, een opgejaagde vrouw, een schuldige vrouw en een beroofde vrouw. Gemeente, wij willen vanavond en ook in de komende periode uw aandacht vragen voor een vergeten boekje. Ik denk dat ik zo de klaagliederen van Jeremia wel mag noemen. Want als ik u zou vragen vanavond, weet u of weten jullie wat er staat in de klaagliederen van Jeremia, dan denk ik dat de meesten moeten zeggen, nou, ik weet er eigenlijk niet zoveel van. En er wordt ook bijna nooit over gepreekt. Ja, een enkele keer wordt er gepreekt over het derde hoofdstuk uit de klaagliederen. Maar over de eerste 2 hoofdstukken en over de laatste 2 hoofdstukken, daar wordt eigenlijk nauwelijks over gepreekt. Gemeente, ik zeg ook niet dat het gemakkelijke stof is. Ik zeg ook niet dat het mijn eerste keus was om daar een bijbellezing over te gaan houden. Maar toch geloof ik dat de Heere mij naar dit boekje leidde. En in opzien tot de hulp van boven wil ik toch proberen om vanavond en in de komende tijd bij deze klaagliederen stil te staan. Een boekje dat ook voor onze tijd nog veel betekenis heeft. In het Hebreeuws wordt dit boekje genoemd Ekka. Jongens en meisjes, dat is het eerste woordje wat hier staat, Ekka. En Ekka, dat is hier vertaald in onze Bijbel met hoe. Maar Ekka kun je ook vertalen met ach. Het is een uitroep die in de Bijbel nog wel eens voorkomt en dan vertaald is door ach. En wanneer roepen wij dat ach? Dat roepen wij als wij in rouw zijn. Als we bedroefd zijn, als we het allemaal niet verwerken kunnen. Eigenlijk is het een uitroep van verbijstering. Ekka. De naam klaagliederen komt vanuit de Griekse vertaling. Ook dit boekje is in het Grieks vertaald in de Septuagint, de vertaling van de 70en. En daar komt eigenlijk de benaming klaagliederen vandaan. Maar de Hebreeuwse naam is Ekka. Zoals ook bij de boeken van Mozes gebeurt, dat het boek genoemd wordt naar het eerste woordje dat er gebruikt wordt in dat schrift. Wij houden Jeremia voor de schrijver van dit boekje, of beter gezegd, voor de dichter van dit boekje. Want jongens en meisjes, het zijn liederen. Dat kun je in ons Bijbeltje niet meer zo zien. Maar het zijn 5 liederen, 5 klaagliederen. En ze staan in onze Bijbel als een soort aanhangsel achter de profetieën van de profeet Jeremia. Door de moderne theologen wordt erg betwist of Jeremia wel de schrijver zou zijn van dit boekje. Maar na alles wat ik erover gelezen heb, zie ik geen aanleiding om Jeremia niet voor de schrijver te houden van dit boekje. De klaagliederen van Jeremia, hij heeft ze gedicht in het jaar 586 voor Christus. Dat was het 3e beleg van Jeruzalem, het laatste beleg, de laatste wegvoering van koning Zedekia. Koning Zedekia die in opstand kwam tegen de Babylonische overheerser en dan wordt er ingegrepen en dan wordt er een einde gemaakt op een verschrikkelijke manier. Zedekia, zijn ogen worden uitgestoken, hij wordt met koperen ketenen naar Babel gevoerd. De tempel wordt verwoest, de stad wordt verwoest en een groot deel van de inwoners van Jeruzalem wordt weggevoerd naar Babel. En de Joden gedenken dat natuurlijk nog altijd, dat kunt u begrijpen, zoals wij ook altijd ieder jaar nog dode herdenking gedenken. Dit kleine boekje klaagliederen, dat hoort voor de Joden bij de Megillot. Dat zijn 5 rollen, 5 boeken, 5 kleine bijbelboeken die bij speciale gelegenheden gelezen worden. Het boekje Rut hoort daar bijvoorbeeld ook bij en het Hooglied hoort daar ook bij. En dit boek, de Klaagliederen, wordt gelezen bij de Joden in de synagogen op de dag waarop de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs wordt overdacht. Het zijn 5 liederen en die liederen zijn niet alleen poëtisch, maar ze zijn ook alfabetisch. En jongens en meisjes, daarom zie je ook die vreemde woorden staan. Het eerste woordje wat er staat, dat is alef. En dat is de letter A in het Hebreeuws. Je ziet het hele alfabet staan, 22 letters. En ieder vers begint met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Je noemt dat met een moeilijk woord acrostichon. Hetzelfde zie je ook bij het Wilhelmus. Het Wilhelmus is opgebouwd niet volgens het alfabet, maar wel volgens de letters Willem von Nassau. En ieder couplet begint met een volgende letter. Hier begint ieder couplet eigenlijk met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Daarom 22 verzen. Alleen bij het 3e hoofdstuk zie je dat 1 vers, 1 letter meerdere verzen in zich heeft. Wel 3. Daarom zijn dat meer dan 22 verzen. Maar 3 keer zoveel. En het laatste hoofdstuk, het laatste lied, vormt een uitzondering. Want dat laatste lied is niet zo volgens het alfabet opgebouwd. Waarom deed men dat volgens het alfabet? Jongens en meisjes, dan kun je het goed onthouden. Het was natuurlijk de bedoeling dat je die liederen uit je hoofd leerde. En als er dan een bepaald systeem in is, bij Psalm 119 heb je dat ook bijvoorbeeld, als er dan een bepaald systeem is, A, B, C, dan kun je het makkelijker onthouden. En nu zal het ons niet mogelijk zijn om deze 5 liederen uit het hoofd te leren. Maar ik hoop toch dat er wat van deze preken mag achterblijven, gemeente, in ons persoonlijke leven. Jeremia, hij stelt Jeruzalem voor als een vrouw. En in de eerste 11 versen van dit hoofdstuk wordt telkens gesproken in de 3e persoon. Jeremia heeft het over die vrouw. Er zijn 2 versen. Zullen we straks zien waarin hij die vrouw aan het woord laat. Dan wordt er in de 1e persoon gesproken. Maar voor het merendeel wordt in die 11 versen gesproken in de 3e persoon. Jeremia, hij beschrijft hoe het met die vrouw is. En in het 2e gedeelte van dit hoofdstuk, daar gaat het de volgende keer over, vanaf het 12e vers, dan wordt er in de derde persoon dan wordt er in de eerste persoon gesproken. En dan is die vrouw zelf aan het woord. Dan luistert Jeremia naar de inwoners van Jeruzalem wat zij te zeggen hebben. Maar hier is Gods knecht die uitkijkt over de stad. Hij hoort de mensen en hij beschrijft hoe de situatie op dat ogenblik is. Gemeente, dan denk ik dat ik mag zeggen dat er wel vergelijkingen te maken zijn naar de tijd waarin wij leven. Ook al staan onze gebouwen nog overeind, ook al staat ons kerkgebouw nog overeind. Als we straks horen wat de zonde hier heeft teweeggebracht, dan denk ik dat we, ook als we onze tijd in ogenschouw nemen, zeker overeenkomsten kunnen zien. Het eerste stukje is hoe Ekka, een uitroep van grote verbijstering. Wie had dat voor mogelijk gehouden, dat dit zou gebeuren, Ekka? Gemeente, dan kunnen we dat vanavond ook niet zeggen. Wie had dit voor mogelijk gehouden? Dat dit zou gebeuren wat er in de achterliggende maanden in ons land en ook over deze hele wereld is gebeurd. Wie had dat voor mogelijk gehouden? Ekka, verbijstering, rouw, droefheid, verdriet. Hoe zit de stad zo eenzaam, die vol volk was? Jeruzalem, een levendige stad, vol met volk. Zo is dat met steden. Daar is gezelligheid, daar is ontmoeting, daar is de markt, daar bruist het van leven. Zo was het ook bij Jeruzalem. Daar is ook het huis des Heren. Er waren altijd tempelgangers die opgingen of weer terug naar huis gingen. Dat was het centrum van de stad. Jeruzalem, daar wordt het beeld van gebruikt in de Bijbel van een blijde moeder van kinderen. Maar Ekka, gemeente, wat is er van overgebleven? Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volk was? Zij is als een weduwe geworden. Wat is een weduwe? Een weduwe, dat is een vrouw die haar man is kwijtgeraakt. Wel, Jeruzalem, vrouwen Jeruzalem, is haar man kwijtgeraakt. En wie is haar man dan? Dat is de Heere. De Heere had een verbond met zijn volk, een huwelijksverbond. Maar wat heeft het volk gedaan? We zullen het straks zien. Dat volk heeft overspel bedreven. Dus niet de Heere heeft dat volk verlaten, maar zij hebben de Heere verlaten. En nu moeten zij de droeve vruchten daarvan plukken. Al die ellende, gemeente, die wij lezen in de klaagliederen van Jeremia, die komt daaruit voort. Dus we moeten niet denken, waarom laat God dit toe? Maar waarom heeft dat volk het zo droevig gemaakt? Ze hebben zelf het huwelijk stuk gemaakt. Ja, als er een vrouw met een andere man vandoor gaat, dan maakt die vrouw zelf haar huwelijk stuk. En dat heeft het volk van Israël ook gedaan. Ze hebben zelf de verhoudingen op scherp gezet. Ze zijn zelf ongehoorzaam geweest. Wie had dat kunnen denken? Zij die groot was onder de heidenen, een vorstin onder de landschappen, is zijnsbaar geworden. Wat betekent dat? Dat betekent dat zij eerst een hoge positie had. Denk aan de tijd van koning David en Salomo. Toen waren er vreemden die aan Jeruzalem zijns moesten betalen, belasting moesten betalen. Zo belangrijk was Jeruzalem in die dagen. Maar nu is Jeruzalem zelf zijnsbaar. Die vrouw, die is zelf een slaaf geworden. Die is weggevoerd. Die heeft niks meer te vertellen. Wie had dat kunnen denken? En dan staat er, laten we het eens van nabij bezien, want Het is net alsof de profeet wat inzoomt. Hij ziet die vrouw daar zitten, jongens en meisjes, Jeruzalem, vrouwen Jeruzalem. En dan zegt hij, zij weent steeds. In het Hebreeuws staat eigenlijk, zij weent wenende. Dat betekent, ze weet niet van ophouden. Dan moet je wel groot verdriet hebben. Kijk dat je eens even huilt, maar deze vrouw die huilt dag en nacht door. Kijk maar, daar staat des nachts en haar tranen lopen over haar kinnenbak. Dus ze weent overdag en ze weent ook 's nachts. Ze weent voortdurend. Zo groot is de ellende waar ze in terecht gekomen is. Dikke tranen van verdriet. Van slapen komt het niet meer. Ekka. Wie had dat kunnen denken? Gemeente, als we dan de lijn doortrekken naar vandaag, is dit nou niet een beeld van Nederland? Wij hebben God verlaten. Gods geboden aan de kant geschopt. En wat is er van terecht gekomen? Ekka. Is dit nou niet een beeld van de kerk? Als we kijken naar onze kerkelijke gemeenten. Als we kijken, gemeente, naar de verstoring die er gekomen is. Wie had dat kunnen denken? Is het niet een beeld van ons persoonlijke leven? De zonden maken scheiding. De zonden brengen verdriet. Dat kunt u hier leren. Jeremia ziet waar de oorzaak ligt. En wat zouden de preken over de klaagliederen rijk gezegend zijn als ook onze ogen daarvoor open mogen gaan. Want zover is het met deze weduwe nog niet, zullen we straks zien. Nog niet. En met velen van ons gemeente is het ook nog niet zover dat we de oorzaak zien. We roepen wel om verlossing en om behoud en om hulp. Maar wat wij moeten leren, dat is Gods deugden eerbiedigen. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Onze eerste gedachte, een bedroefde vrouw. We gaan naar onze tweede gedachte, een eenzame vrouw. Want ja, jongens en meisjes, als iemand nou zo bedroefd is, dan heb je toch wel iemand bij wie je hart uit kunt storten. Dan heb je toch wel iemand bij wie je uit kunt huilen. Nee, het zware van de straf hier is ook de eenzaamheid. Er staat, zij heeft geen trooster onder al haar liefhebbers. Er is niemand met wie ze praten kan. Er is niemand bij wie ze huilen kan. Er is niemand die een arm over haar heen slaat. Onder al haar liefhebbers. Liefhebbers. Het woordje wat hier staat, dat betekent eigenlijk minnaars. Minnaars? Heeft Jeruzalem minnaars? Nou, die heeft ze niet meer, maar die had ze wel. En dat mag natuurlijk helemaal niet. Daar zit het probleem, gemeente. Wat heeft Jeruzalem gedaan? Jeruzalem was ontrouw aan de Here. En ze heeft bondgenootschappen gezocht met andere volken. Haar minnaars, dat waren haar vrienden. Dat was Edom en Moab en Ammon en Tyrus en Sidon. En dat was zo gezellig en zo aangenaam. Die wereldgelijkvormigheid, die verbondenheid met de wereld. Maar als er dan problemen komen, dan zijn die minnaars, die zijn er niet meer. Want dat was geen echte liefde. Dat zie je heel vaak. Jongens en meisjes, als je vrienden zoekt bij de wereld, dan kom je erachter. Als je ze echt nodig hebt, dan zijn ze er niet meer. Dat had die jongste zoon ook. Toen ze geld op was, waren ze vrienden ook weg. Want die vrienden die zaten helemaal niet op ellende te wachten. En deze mensen zaten ook helemaal niet op ellende te wachten. Sterker nog, als Jeruzalem wordt weggevoerd, dan zie je bij die minnaars, dan zie je leedvermaak. Die liefde, dat was geen echte liefde. Nou ja, dat kan ik wel begrijpen, dat ze bij deze mensen geen troosters vindt. Maar ze heeft toch ook familie? Jeruzalem, dat ligt toch in Juda? En in Juda, daar wonen toch wel vrienden? Er wonen toch heel veel Joodse mensen? Wat staat er in het derde vers? Juda is in gevangenis gegaan vanwege de ellende en vanwege de veelheid der dienstbaarheid. Zij woont onder de heidenen. Juda is er niet meer. Juda is ook weggevoerd. Niet alleen de mensen uit Jeruzalem zijn weggevoerd naar Babel, maar ook uit Juda zijn de mensen weggevoerd naar Babel. Zeker, er zijn er nog wel overgebleven, maar een groot deel is weggevoerd. En dat is gedwongen om te gaan wonen in het land van de afgoden. En daar voelen ze zich helemaal niet thuis. En Juda lijkt ook uitgestorven te zijn, net als Jeruzalem uitgestorven is. En deze mensen vinden geen rust. Ze zochten rust in de wereld, maar de wereld geeft geen rust. En ze worden nu voortgedreven door onrust. Al haar vervolgers achterhalen haar tussen de engten. Tussen staan ze op te wachten. En op de plekken waar ze niet vluchten kunnen, daar worden ze vastgegrepen en weggevoerd. Aangrijpend. Ekka, wie had dat kunnen denken, gemeente? Het volk des Heren, de stad des Heren, het huis des Heren. En dat om eigen schuld. Dan lees ik in het vierde vers, de wegen Sions treuren, omdat er niemand op het feest komt. De straten zijn stil, jongens en meisjes. Maar toch niet op de Shabbat. Dan komen de mensen toch naar de tempel zeker. En op de drie grote feesten, dan moeten de mensen toch komen. De straten zijn leeg. En waarom zijn de straten leeg? Omdat het huis in puin ligt. De erediensten kunnen niet meer doorgaan. De mensen kunnen niet meer opgaan naar Gods huis. En zelfs een deel van de mensen, ik heb het al gezegd, dat is weggemeend. De diensten zijn gecanceld, want het gebouw is er niet meer. Ons gebouw is er nog wel. Maar de straten zijn leeg. De zondag is geen zondag meer in Nunspeet. Waar er normaal gesproken op de kerktijden de straten vol van mensen die naar de kerkgebouwen gingen, is allemaal zo anders geworden. Al haar poorten zijn woest. De poorten die de stad moesten beschermen, we hebben gehoord hoe ze later weer opgebouwd zijn, maar op dit moment zijn ze verwoest geworden, door de vijanden afgebroken. En de priesters zuchten, staat er. Er zijn nog een paar priesters overgebleven. En daar lopen ze, jongens en meisjes, door de puinhopen heen en ze schudden hun hoofd en de tranen lopen over hun wangen. Zoals er nu, denk ik, in deze periode ook wel eens dominees hoofdschuddend door het kerkgebouw lopen met tranen in de ogen, want alles is verstoord. De priesters zuchten omdat ze hun ambt niet meer kunnen uitoefenen, de gemeente is weg. En de jonkvrouwen zijn bedroefd en zijzelve is in bitterheid. De jonkvrouwen, dat zijn de meisjes die de muziekinstrumenten bespeelden. En die zo mooi zingen konden altijd. Maar ze zijn bedroefd. Waarom? Ze kunnen niet meer zingen. En wie gaat er nu een muziekinstrument bespelen onder zulke omstandigheden? Ekka, wat een triest beeld. Wie had dat kunnen denken? Zijn er geen lijnen te trekken naar vandaag, gemeente? Heel onze maatschappij zucht onder de crisis. En de lockdown, stond vandaag in de krant, zal nog wel langer aanhouden, want het gaat niet goed. Verbijsterd zijn de economen. Wat zal er van Nederland overblijven? Wie had dat kunnen denken? Maar waar ligt de oorzaak? De oorzaak ligt in het afhoereren van de Heere, in het verlaten van zijn dienst, in het ongehoorzaam zijn aan zijn geboden. En daar hoor je niemand over. En gemeente, daarom, als we daar niet komen, zou het dan beter gaan? Zou er dan heil komen? Zou dan het vaccin alles oplossen? Ik zeg niet dat er geen werking van het vaccin uit kan gaan. Maar ik zeg wel dat het heil alleen zal komen in de weg van verootmoediging en anders niet. En het ware heil, dat bestaat niet alleen in een stukje gezondheid. Maar het ware heil, dat bestaat in het ware welzijn naar lichaam en naar ziel beide. Maar hoe is het in de kerkgemeente? Het hele kerkelijke leven is ontregeld. Je went er toch nooit aan? Natuurlijk is het mooi dat er nog wat mensen mogen komen. En natuurlijk is het fijn dat er op afstand thuis ook vanavond meegeluisterd kan worden. Maar je zit toch thuis met een bloedend hart? Ekka, hoe brandde mijn genegenheid om 's Heere voorhof in te treden. En waar ligt nou de oorzaak? Ze vonden het allemaal maar zo gewoon. En ze dachten dat het allemaal zo zou blijven. En dat je net zo goed de ene hand aan de wereld kon geven, aan Moab en aan Ammon en aan al die vreemde volken, en aan de andere kant de Heere kon dienen. Maar gemeente, de Heere blaast erin. We mogen met Jeremia wel zeggen, ach, wat een rouw, wat een droefheid. Onze derde gedachte, een opgejaagde vrouw. Want heeft ze dan nu rust gekregen? Nee. Haar tegenpartijders zijn ten hoofd geworden. Haar vijanden zijn gerust, omdat haar de Heere bedroefd heeft. Hé, lees ik dat goed? Omdat haar de Heere bedroefd heeft. Het zijn toch die Babyloniërs? Nee, het is de hand des Heeren. Achter de Babyloniërs, daar is de hand des Heeren, die het alles zo bestuurt in zijn goddelijke voorzienigheid. Achter het coronavirus, gemeente, is de hand des Heeren, die het alles zo bestuurt in zijn goddelijke voorzienigheid. De Heere heeft haar bedroefd. De vijanden zijn maar instrumenten. De Heere bezoekt de zonde. Ervaren wij dat ook zo? Vanwege de veelheid harer overtredingen. Daar ligt de oorzaak van het verdriet. De Heere doet het niet onrechtvaardig. De Heere doet het niet om te plagen. Maar de Heere heeft er redenen voor om zo te handelen. Haar kinderkens gaan heen in de gevangenis voor het aangezicht der tegenpartijders. Aangrijpend, ze worden weggevoerd als vee. Als vee worden ze afgevoerd, zoals onze jongens in de Tweede Wereldoorlog. We hebben daar allemaal wel eens wat over gelezen, denk ik. Zoals het Joodse volk als vee op veewagens, veewagons werd weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Nee, de wereld is geen vriend van de kerk en de wereld zal ook nooit een vriend worden van de kerk. Er zijn veel mensen vandaag de dag en die willen proberen de vriendschap van de wereld te krijgen. En als je dat maar hebt, dan opent dat deuren. En dan, nou gemeente, dat opent geen deuren. Dan zijn we wel heel hard leers als we denken dat de wereld zich verbinden wil aan de God van Israël, omdat wij zo aardig doen. De wereld heeft de God van Israël afgezworen, helaas. En het volk van God afgezworen. Als vee worden ze weggevoerd. Vreselijk. De vijand zoekt hier de ondergang van de kerk. De vijand wil alleen profiteren van de kerk. De vijand hier in Klaagliederen 1 lacht wanneer de kerk uit elkaar valt. En van de dochter Sions is al haar sieraad weggegaan. Haar vorsten zijn als de herten die geen weide vinden. Ze gaan krachteloos heen voor het aangezicht des vervolgens. De vorsten. Zij die leiding moeten geven, zij die moeten weiden. Wat gebeurt er met de vorsten? Ze zijn opgejaagd wild. Als herten die geen weide meer hebben. Moeten zulke mensen nou leiding geven? denk het ook wel eens in de tijd waarin wij leven, gemeente. De vorsten, ze zijn als opgejaagd wild. Iedereen roept maar wat en iedereen zegt maar wat. Er is geen eenduidigheid. Mensen worden alle kanten opgetrokken. De een zegt dit en de ander zegt dat. En degenen die leiding moeten geven hebben geen weide meer waar ze de schapen kunnen brengen. Als je dat loslaat, als je het woord van God loslaat. Als dat de weide niet meer is. Als je andere prioriteiten gaat stellen boven het woord van God. Ja, dan ben je zelf opgejaagd wild. Dan kun je geen leiding meer geven. We mogen het woord van God niet loslaten. Jeruzalem is in de dagen harer ellende en harer veelvoudige ballingschap indachtig. Al haar gewenste dingen, die zij van oude dagen af gehad heeft, terwijl haar volk door de hand des tegenpartijders valt en zij geen helper heeft. De tegenpartijders zien haar, zij spotten met haar rustdagen. Dus wat doen die mensen? Ze denken terug aan vroeger, jongens en meisjes. Hoe het was. Het was zo mooi, al haar gewenste dingen. Het huis des Heren, de opgang naar het huis des Heren. Niemand legde haar een strobreed in de weg. Al die gewenste dingen die zij van oude tijden af gehad hadden, die voorrechten die de Heren gegeven had, maar het is allemaal weg. Ekka. Alles is tussen de vingers weggeglipt. Waarom laat God dat toe? Om de zonde van zijn volk te bezoeken. En dan lezen we, en dat grijpt me aan als ik dat slot zie van het zevende vers. De tegenpartijders zien haar aan. Zij spotten met haar rustdagen. Wat zijn de rustdagen? Dat zijn de sabbatten. En de kanttekening zegt, we moeten daar niet alleen de rustdagen onder verstaan, maar dat is een samenvatting van de ganse godsdienst. Dus de wereld spot met de kerk. De wereld spot met de rustdagen van de kerk. De wereld spot met de godsdienst van de kerk. En waarom? Vanwege de veelheid van de overtredingen. Waarom raakt het ook ons, gemeente? Waarom worden ook onze kerkdiensten geraakt? Waarom gaat het ook ons niet voorbij? Omdat wij, hebben wij de rustdagen geëerbiedigd? Was de kerkgang voor ons een wonder? Keek je naar uit, jongens en meisjes, zondagsmorgen zeiden, nou mogen we naar de kerk. Vroeg opstaan, want nou mogen we naar de kerk. Keek je daar heel de week al naar uit? Ja, ik denk dat dat niet bij alle kinderen zo geweest is en ook niet bij alle grote mensen zo geweest is. Dat wij de dienst des Heren soms ook als een last ervaren hebben en de zondag ook als een last ervaren. Dat we ons ook lang niet gehouden hebben, allemaal aan het vierde gebod. De gemeente, nou blaast de Heren erin. Ekka, wie had het kunnen denken? Maar waar brengt het ons? Verootmoedigt het ons voor het aangezicht des Heren. Want dat is waar deze roepstemmen toe bedoeld zijn. We gaan naar onze vierde gedachte, een schuldige vrouw. Want dan is Jeremia heel eerlijk. Dan gaat Jeremia de schuld niet voorbij. Hij zegt, Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd. Daarom is zij als een afgezonderde vrouw geworden. Wat is een afgezonderde vrouw? Dat is een onreine vrouw. En dan kun je op twee manieren onrein zijn. Een vrouw kon ceremonieel onrein zijn als zij haar dagen had. Maar een vrouw kon ook ceremonieel onrein zijn als zij zich verontreinigd had. En dat beeld dat wordt hier gebruikt. Die vrouw, die weduwvrouw, dat is tegelijk ook een onreine vrouw. Dat is een eerloze vrouw. Zij heeft zichzelf verontreinigd. En een verontreinigde vrouw, die mag je niet ontmoeten. Daar mag je niet bij in de buurt komen. Want anders word je ook onrein. Dus zij heeft die eenzaamheid helemaal aan zichzelf te danken. Zij heeft aan haar minnaars met wie ze contact gehad heeft, daar heeft zij een onreine kwaal aan overgehouden. Wie zich met de wereld verzwagert, die zal ervaren dat dat gevolgen heeft. En de wereld heeft haar naaktheid gezien, staat hier. Ze heeft zichzelf te schande gemaakt. En die naaktheid, dat moet u niet letterlijk opvatten hier, dat is natuurlijk symbolisch bedoeld. Net zozeer als die vrouw ook symbolisch bedoeld is. Maar die naaktheid, dat is, wanneer is iemand naakt, geestelijk, als er geen godsvreze is? De godsvreze hoort ons te bedekken, de eerbied hoort ons te bedekken. De gemeente, als wij dat kwijtraken, dan zijn we naakt. En de wereld die heeft haar naaktheid gezien, die zag dat zij van Gods zaligheid ontbloot was, die zag dat zij de zijde van de wereld koos. En daar draagt zij nu de droeve gevolgen van. Het is een grote schande. En zij zucht ook. Nou, dat is altijd met de zonde, jongens en meisjes. De zonde, dat is nooit fijn. Dat geeft altijd verdriet achteraf. Zij zucht. Ze zucht van ellende. Kon ze het maar overdoen. Maar ze kan het niet meer overdoen. De zonde laat altijd een spoor na van ellende en verdriet. Ze kan slechts één ding nog doen en dat is zuchten tot de Heer. Ze is achterwaarts gekeerd, staat er. Dat betekent, ze is teruggetrokken. Ze schaamt zich natuurlijk. Ze durft niet meer over straat. Want de mensen weten wat er gebeurd is blijkbaar. Haar onreinheid is in haar zomen. Dat betekent, dat kleeft haar nog aan. De zonde ben je zomaar niet kwijt. De zonde schud je zomaar niet van je af. De zonde draag je mee. En dat is met vrouw Jeruzalem ook zo. De onreinheid is in haar zonde. En zij heeft niet gedacht aan haar uiterste. Zij heeft niet gedacht aan wat het haar brengen zou. Zij heeft niet gedacht aan de gevolgen. En nou is het te laat. Je moet er van tevoren aan denken. Laten we dat onthouden, jonge mensen. Want één moment van onbedachtzaamheid, dat kan ervoor zorgen dat je jaren schrijdt. Je moet er van tevoren bij stilstaan. Als je Gods geboden verwerpt, als je de wereld ingaat, als je de vriendschap van de wereld zoekt, dan moet je van tevoren overdenken wat de gevolgen zijn. En dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft niet gedacht aan haar uiterste. Dat is wel heel erg kortzichtig. En nou zit ze met de brokken. Haar ogen zijn te laat open gegaan. En daarom is zij wonderbaarlijk omlaag gedaald. Ze is enorm gekelderd, die vrouw. Het was een eerbare vrouw. Het was een vrouw die hoge achting had, Jeruzalem. Maar ze is wonderbaarlijk gedaald. Ze is naar beneden gevallen van de top van eer in verwoesting. Ik zal nog niet zeggen een eeuwige verwoesting. Maar wel midden in de modder terechtgekomen. Op een duizelingwekkende wijze. In 20 jaar tijd is dat gebeurd. Wat is nou 20 jaar? Wat had dat rijk van koning David nog een hoogtepunt onder koning Josia? En daarna is het helemaal misgegaan. Ze heeft geen troost. Wat een ellende. En dan hoort Jeremia wat, jongens en meisjes. Hij hoort daar roepen in de verte. Heere, zie mijn ellende aan. Want de vijand maakt mij groot. Ze is aan het bidden. Vrouw Jeruzalem is aan het bidden. De overgebleven burgers, die zijn aan het bidden. Dat is mooi. Ja, maar het is geen volledig gebed. Ze vragen of de Heere hen wil verlossen, of de Heere de ellende aan wil zien. Maar dat is geen schuldbelijdenis. En dat doen wij ook vaak als we in de problemen zijn, dan gaan we zeggen, Heere, haal me eruit. Heere, zie mijn ellende aan. Heere, kijk toch eens wat de vijand allemaal doet. Maar gemeente, dat is geen compleet gebed. Een compleet gebed dat begint met een schuldbelijdenis. En dat hoort Jeremia hier niet. Er is geen boetvaardigheid. Er is wel ellende, maar er is geen boetvaardigheid. Nou ja, zij roept nog naar de hemel. Dat doet de Nederlandse samenleving niet meer. Dat is diep ingrijpend. Er wordt niet meer naar de hemel geroepen. Er wordt niet meer gebeden. Maar er wordt alleen openlijk afgoderij bedreven. Dat doet Jeruzalem nog wel. Jeruzalem, vrouw Jeruzalem weet beter. Die weet dat er een God in de hemel is. Al heeft ze die God dan schandelijk vergeten. Maar ze bidt nog. Ook hoop dat wij dat ook doen, gemeente. In deze ellende tijd. Dat we dat niet zullen vergeten. Maar laat de boetvaardigheid niet ontbreken. Laat het buigen voor God niet ontbreken. Want ik lees nou niet dat dit gebed gelijk verhoord wordt. En ik begrijp wel waarom dat nog niet verhoord wordt. Want ze zijn nog niet op hun plaats. Ze heeft geen troost. Er komt geen troost van de hemel. Er komt geen versterking. Er komt geen bemoediging. Er komt geen ondersteuning. Want er moet een erkenning komen. Welke erkenning dan? Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Een gemeente jong en oud, als we op dat plekje komen, dan gebeurt er wat in Nederland. Als je op dat plekje mag komen, dan gebeurt er wat in je persoonlijke leven, weet ik heel zeker. Want de Heere laat geen boetvaardige zondaar staan. Dat is zijn werk om het hart te breken, om de nek te buigen, om de zondaar te verootmoedigen. En als een rechteloze aan zijn gezegende voeten te brengen. Maar je mist dat zo. Er wordt gejuicht vandaag. De vaccins, de eerste vaccins, die zijn ingebracht. Het herstel gaat beginnen. De economie kan straks weer gaan draaien. Maar je schrikt ervan, gemeente, als je ziet hoe geseculariseerd dat ons vaderland is. Hoe afgodisch dat wij geworden zijn. Geen enkel besef meer van een God die hierboven staat. We gaan naar onze vijfde gedachte, een beroofde vrouw. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 73 en daarvan het zesde vers. Dan peinst de ziel. Is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Zie deze hoe goddeloos en wreed, zijn evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. Het zesde van Psalm 73. onze vijfde gedachte een beroofde vrouw. En dan gaat Jeremia nog heel concreet maken wat deze vrouw nou is aangedaan. Ik lees dat in het tiende vers. De tegenpartijder heeft zijn hand aan al haar gewenste dingen uitgebreid. Wat wordt daarmee bedoeld? De tegenpartijder, de vijand, heeft zijn hand aan haar gewenste dingen uitgebreid. Wat waren haar gewenste dingen? Ja, nu waardeert ze het wel, vroeger niet. Maar de gewenste dingen, dat was de opgang naar Gods huis. De gewenste dingen, dat waren de erediensten. De gewenste dingen, dat waren de offers. De gewenste dingen, dat waren de inzettingen des Heren. Maar wat heeft de vijand gedaan? Die is in het heiligdom gekomen, mocht hij helemaal niet komen. De tempel was een heilige plaats. Met ons kerkgebouw is dat anders. Dat is een geheiligde plaats. De eredienst, ja, dat maakt de plaats heilig op dat moment dat de eredienst daar mag zijn. Maar de tempel, dat was Gods verkoren plaats. Dat bleef een heilige plaats. En daar zijn de vijanden ingekomen, dat mocht helemaal niet. Die Babyloniërs die mochten geen voet in de tempel zetten. Maar ze hielden zich niet aan de grondwet. Ze stapten zo de kerk binnen, ze stapten zo de tempel binnen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de gewenste dingen hebben ze meegenomen. Wat waren dat nou? Dat was het hele tempelgereedschap. De tempelschatten. Dus de wereld roofde de tempelschatten van de kerk. De wereld profiteerde ervan. Ja, toen waren ze er gauw bij. Normaal kwamen ze niet in de tempel, wilden ook niet in de tempel komen. Maar nu valt er wat te halen. Over de rug van dit volk, en dat hebben ze ook gedaan. De heilige dingen waarvan gij geboden had dat zij in uw gemeente niet komen zouden, namelijk van die vijanden, maar ze zijn gekomen. En degene die achterbleven dan, ze hebben toch wel fatsoenlijk nog voor die mensen gezorgd, zeker? Nee. Die mensen die achterbleven in Jeruzalem, er was geen mens die zich daarom bekommerde. Die mensen hadden broodgebrek. Kijk maar, er staat in het 11e vers, al haar volk zucht brood zoekende. Dus zelfs de eerste levensbehoeften kregen deze achterblijvenden niet. Alles was in elkaar geslagen. De hele economie en het hele kerkelijke leven, alles was platgeslagen. En ze moesten zelf maar uitzoeken. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. Ze hebben hun gewenste dingen voor spijzen gegeven. Wat betekent dat? De dingen die voor hen het meeste waarde hadden, die hebben ze moeten verkopen. Waarom? Nou, je had van die zwarthandelaren, jongens en meisjes. Die heb je vandaag ook. Dat zijn mensen die rekenen 5 euro voor een mondkapje. Dat is misbruik maken van de situatie. Er is veel misbruik gemaakt in deze coronatijd. Dat had je toen ook. Had je mensen die vroegen voor een stukje brood, vroegen ze een enorme prijs voor. En ja, de mensen die moesten eten, dus de dingen die voor hen het meeste waarde hadden, moesten ze allemaal inleveren. Ze hielden niks over, straatarm. Ekka, wie had dat kunnen denken? Ach, heeft de profeet uitgeroepen. En dan hoort Jeremia ze nog een keer roepen. Dan lees ik, zie heren en aanschouw dat ik onwaard geworden ben. Dus dat roept iemand van die inwoners, of dat roept vrouw Jeruzalem. Zie heren, ik ben onwaard, ik ben te schande geworden, ik ben vernederd. Er is niks meer van mij over. Zie het toch, aanschouw het toch. Ik geloof dat deze knecht des Heren iets mist. Ook in dit tweede gebed, ook in deze tweede uitroep, gemeente, mis ik wat. Daar klinkt toch nog zelfmedelijden in door. Ik onwaard geworden. Ja, maar God dan. En zijn eer dan. En zijn deugden dan. En ik denk dat dat tot grote smart geweest is voor Jeremia. Dat hij dat niet hoorde. Want dat heeft hij gepreekt. Als er één geweest is die het recht Gods gepreekt heeft. Dan is het Jeremia. Als er één geweest is die gezegd heeft dat een mens buigen moet onder het oordeel, dan is het Jeremia. En dan zou je verwachten, nou die ellende komt, dat die profeet veel vrucht mag zien op zijn werk en dat die mensen buigen voor God. Nou vergeet het maar. Al die preken zijn, lijkt te vergeefs geweest. Ze hebben er niks van begrepen. Het gaat hen alleen maar om zelfbehoud. Het gaat er niet om de deugden des Heren. Maar het gaat hen om hun eigen hachje. Aanschouw dat ik onwaard geworden ben. Een onvolledig gebed. En ik denk dat er tranen in zijn ogen geschoten zijn toen hij dat hoorde, jongens en meisjes. In gedachten dan zie ik hem zo zitten. We kennen dat schilderij van Rembrandt toch wel? Rembrandt die heeft een schilderij gemaakt van Jeremia, de puinhoop, zit die man met de hand onder zijn hoofd, met een dodelijk vermoeid gezicht. Ach, wie had het kunnen denken? De tranen zal hij de vrije loop gegeven hebben. Hij hield van dat volk, hij hield van Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem in de put gegooid, ze hebben hem veracht en vertrapt. Hij hield van dat volk en hij hield van de God van dat volk. En zolang als hij bidden mocht van de Heere, heeft hij gebeden voor dat volk. Die tranen van Jeremia, die hebben niks opgelost. Maar ik denk dat ik toch een lijn moet trekken naar het Nieuwe Testament. Want ook de klaagliederen hebben een messiaanse spits. Als het om de profeet Jeremia zou moeten gaan, dan kwam er ook niks van terecht. Maar jongens en meisjes, in Israël, daar is tegenover de heuvel Golgotha, is een kleine spelonk. En die spelonk die wordt genoemd een duistere spelonk. Je kunt er wel plaatjes van vinden op internet ook. En die spelonk die wordt genoemd dus de spelonk van Jeremia. En men zegt, of dat waar is, weet ik niet. Of dat de precieze plaats geweest is, dat weten we natuurlijk niet. Maar men zegt dat dat de plek is waar Jeremia gezeten heeft. Toen hij over de stad, over de puinhopen uitkeek. En toen hij het uitgeweend heeft in de buurt van Golgotha. En dan hebben die tranen van Jeremia, die hebben niks op kunnen lossen. Maar straks dan staat daar een kruis opgericht. En meer dan Jeremia is hier. Terwijl de nagels door de handen van de Heere Jezus worden heen gedreven, heeft hij het uitgeroepen, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En die tranen, dat zijn borgtochtelijke tranen. Dat zijn betalende tranen. En omdat daar buiten Jeruzalem die tranen gevloeid zijn, gemeente, daarom is er herstel mogelijk in de weg van boetvaardigheid. De tranen van Gods knechten lossen ten diepste niks op. Wij kunnen niet betalen, maar de tranen van Jezus, die zullen vast en zeker vruchten dragen. En voor wie worden die tranen nu tot een medicijn? Wel, voor diegenen die zich mogen verootmoedigen. Diegenen die mogen buigen. En die moeten zeggen, Heere, ik heb het zelf gedaan. Die eenzaamheid en die schande en al die ellende heb ik aan mezelf te danken. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat heeft David eerst moeten beleiden. Maar daarna, jongens en meisjes, kwam Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf. waardoor hij was bevlekt voor het heilige oog des Heren is bedekt. De Heere aanschouwt zulke zondaren, rechterloze zondaren, boetvaardige zondaren, buigende zondaren. En die zullen het ervaren, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde, ook van de zonde van de onreinheid. Amen.